Fijn, we gaan met elkaar lezen. Het laatste Bijbelboek, het 66ste Bijbelboek, het derde hoofdstuk, de eerste 6 versen. Fijn dat u allemaal meeleest. Openbaring hoofdstuk 3 vers 1. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft. Maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we in de gemeente van Christus tegen elkaar, niet vanuit een nietzeggende of dode traditie, maar vanuit een diepe levende overtuiging, zalig gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, even buiten het Turkse dorpje, het is niet meer dan een gehuchtje, Sard, liggen de ruïnes van Sardis. Sardis, een stad van dode stenen ten zuidoosten van Thyatira, het huidige Akishar. In de oudheid was Sardis een buitengewoon machtige stad, de hoofdstad van het Lydische Rijk, waarvan de bekende Croesus de laatste koning was. In de directe nabijheid van Sardis stroomt een riviertje, de Pactolos genaamd. En door dit riviertje werd goud meegevoerd dat in Sardis werd gewonnen. Het verbaast ons dan ook niet om in de ruïnes van het Sardis, het oude Sardis, een goudsmederij te vinden. Sardis stond bekend om haar weelde, om haar rijkdom, haar pracht en praal. En daarbij doorkruiste 5 belangrijke handelswegen deze stad. Er was een levende industrie in wol, stoffen, tapijten, parfums en zalven. Lang voordat die andere 7 steden hun naam en faam verwierven, werd er al gesproken over de rijkdom en de macht van Sardis. In 560 voor Christus kwam die bekende koning Croesus aan de macht. Zijn rijkdom en macht waren zo vermaard dat men in die dagen het spreekwoord had: zo rijk zijn als Croesus. Zijn naam betekent rijke. Mede door deze koning kreeg Sardis haar naam en faam. Ook is in Sardis het geld als betaalmiddel uitgevonden en ook daar werden de eerste munten geslagen. Daarbij was deze stad met name een burcht te noemen. Gebouwd op een rots met steile wanden, aan 3 kanten was het een onneembare vesting. Nu, al deze ingrediënten zorgden ervoor dat inwoners van Sardis zelfgenoegzaam, zelfverzekerd en verwende mensen waren. Ten tijde van het Nieuwe Testament bevindt Sardis zich onder Romeinse heerschappij. Ze hebben waterleidingen, ze hebben termen, een stadion, een theater, tempels en een synagoge. Toch is er weinig meer over van al haar rijkdom, de rijkdom van weleer. De stad is nog maar een schaduw van wat het vroeger is geweest. Niet langer is Sardes de hoofdstad, nee, de autoriteiten hebben zich inmiddels in Pergamus gevestigd. Maar vanwege haar strategische ligging komt er nog steeds voldoende geld, voldoende middelen de stad binnen. De inwoners zijn nog steeds verwend en ze zijn op jacht naar luxe, naar welvaart, naar rijkdom, naar onafhankelijk leven. Het is een stad die feitelijk nog teert op de reputatie van weleer, op de glorie uit een ver verleden. Een stad die het alleen nog moest hebben van haar naam. Maar vanwege, nogmaals, haar strategische ligging was het nog steeds een rijke stad. Nu, opvallend is de gelijkenis tussen Sardes en de geestelijke staat van de daar aanwezige christelijke gemeente. Vers 1, schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Nu, de afzender van deze brief is niemand minder dan hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Nu, ook in Openbaring 1 lezen we over zeven geesten, namelijk in de groet waarmee Johannes de brief begint. Deze zeven geesten staan voor de derde persoon van de heilige drie-eenheid, namelijk de Heilige Geest in zijn volheid. Zo schrijft bijvoorbeeld de profeet Jesaja over de Heer Jezus: op hem zal één de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid, inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vreze des Heere. Het is de volheid van de Heilige Geest hier aangegeven als zijnde zeven geesten. Christus beschikt met andere woorden over de Ruach, de levendwekkende, de levendmakende geest van God. In Genesis 1 lezen wij over de Heilige Geest die over de wateren zweefde. In Johannes 3 lezen wij dat de Heilige Geest geestelijke doden levend maakt. En nu, zo staat de Heere klaar met de volheid van de Ruach Gods, de Heilige Geest, om deze dode gemeente te zegenen met een geestelijke herleving. Hij heeft die macht. Zo maakt hij zich bekend aan deze gemeente in Sardes. Hij die de zeven geesten Gods heeft. Maar dat is niet alles. Er staat ook en de zeven sterren. Nu, deze zeven sterren zijn de engelen ofwel de boodschappers van de gemeente. Het zijn de dienaren van het goddelijk woord. Zij die een eerste verantwoordelijkheid hebben om het woord Gods in de gemeente onvervalst door te geven. Zeven sterren, zeven lichtdragers. Christus geeft het licht op de kandelaar. En is dat licht bijna gedoofd? Is dat niet meer dan een wakkerend vlammetje? Hij is machtig om het weer krachtig en helder te laten stralen. Nou, dat is de boodschap van Christus, de afzender van deze brief. En dan begint deze brief met een diagnose. Het is een aanklacht, maar het is ook een diagnose van de geestelijke staat van deze plaatselijke gemeente in Sardes. Vers 1, schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken, weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Nou, dat is de mening van de Heer Jezus over deze plaatselijke gemeente. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Begon de Heer de voorgaande brieven met aanbevelingen en erkenning en bemoediging en een zekere lofprijs voor de gemeente. Nu is dat radicaal anders. Hij valt met de deur in huis. De aanklacht is: u hebt de naam, de reputatie dat u leeft, maar u bent dood. Ach, dat moet voor deze gemeente een enorme schok geweest zijn. Eerst, u hebt de naam, de reputatie dat u leeft. Ach, daar was iedereen het roerend mee eens. Ze stonden te boek als een levende gemeente. Maar de Heere dacht daar anders over. Hij zegt, u bent dood. En je ziet de gezichten in de gemeente verbleken. Ach, dat moet een vergissing zijn. Ze hebben vast gevraagd in deze gemeente of ze wel de goede brief hadden ontvangen. Ach, misschien de verkeerde brief in de goede envelop. Immers, deze gemeente stond alom bekend als een levende gemeente. Het was een keurig nette gemeente. Van buitenaf zou je zeggen, een gezegende gemeente. Vervolgingen waren er niet. Tenminste, er wordt niet over gesproken. Dwaalleer werd er niet verkondigd. Het was zuiver in de gemeente. Er wordt met geen woord gerept over hoererij en afgoderij. Uiterlijk was alles dik in orde met deze gemeente. Rechtzinnig in leer en levenswandel. De gemeente stond goed bekend bij de andere gemeenten. Ze werden geacht bij de heidenen. Wat wil je nog meer? Sardis vervulde een voorbeeldfunctie voor de andere gemeenten. Het was een gemeente waar elke avond iets te doen was. Voor elke leeftijdsgroep hadden ze wel iets georganiseerd. De Heer Jezus zegt, ik weet uw werken, ik weet het. Ik weet het. Dat u de naam hebt, de reputatie, dat u leeft. Maar u bent dood. Van de 7 gemeenten in Openbaring 2 en 3 komt Sardis er het slechtst vanaf. De kerk van Sardis was ingeslapen. U bent dood. Nu, de kerk is opgebouwd uit leden. Dit is dus niet de kerk iets vaags. Dit is een persoonlijke diagnose van de leden van deze gemeente door Christus. Waarom moest de Heere dat zeggen? Wat maakt een lokale gemeente dood? De tekst reikt ons 2 dingen aan. Of zo je wilt, 2 kenmerken van een typisch dode lokale gemeente waar het bruist van de activiteiten, maar volgens Christus' diagnose geestelijk dood. Ten eerste, het eerste kenmerk is een gebrek aan echtheid, realiteit. De Heere Jezus zegt, jullie hebben de reputatie, de naam dat je leeft, maar het is slechts naam Christendom. Oh ja, de mensen denken wel dat jullie een levende gemeente zijn. Jullie weten de schijn aardig op te houden. Nogmaals, als de Heer zegt jullie, dan heeft hij het dus over jouw leven. Jouw individuele leven. De gemeente is opgebouwd uit leden. Dat is niet iets vaags. Oh ja, de gemeente, maar ik niet. Nee, de leden van de gemeente worden hier persoonlijk aangesproken. De mensen denken wel dat jullie een levende gemeente zijn, maar van binnen is alles leeg en dood. Weet u, mijn vrouw en ik hebben het voorrecht gehad om Petra te bezoeken. Die bekende toeristische trekpleister in Jordanië. Petra, een rotsstad in het gebied van het oude Edom. Het gebied waar Esau geleefd heeft. Nadat je door een lange rotskloof bent gelopen, kom je bij de schatkamer van Petra. Een van de vele indrukwekkende in de rotsen uitgehouwen gebouwen. Maar wat een vergissing. Achter deze indrukwekkende gevels is soms helemaal niets. Soms alleen een kleine ruimte. Een kleine ruimte in de rotsen uitgehouwen. Voor het overgrote deel bestaat Petra uit façades. Prachtig aan de buitenkant. Van binnen alles dor, dood, rotsen. Niets. Ik weet uw werken, dat u de reputatie hebt, te boek staat als een gemeente die je leeft, maar u bent dood. Zoals een mausoleum, van buiten pracht en praal. Soms zeggen de mensen wel eens, kijk eens wat een geweldige gemeente. Maar dat is slechts de buitenkant. Daar binnen huist de dood. Het is een koud, leeg hart. Materialistisch tot en met. De vlag dekt de lading niet. De Sardis gemeente moet het van pretentie hebben. Van doen alsof. En dat is niet nieuw. Keer op keer maakt de Heilige Schrift melding van zulk hypocriet gedrag. Laat me je een paar voorbeelden uit de schrift mogen lezen. Zo lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 29. De Heere zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen. Dus allemaal zuiver, allemaal met de mond en met de lippen. Maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mens is. Daarom, zegt de Heere, komt het oordeel. In Ezechia lezen we, het volk komt naar u toe, zegt de Heer, naar de profeet toe, als een toestroom van volk. En zij gaan voor u zitten als mijn volk, zij horen uw woorden, maar zij handelen er niet naar. Zij nemen liefdevolle woorden in de mond, maar hun hart volgt hun winstbejag en ontlenen daar hun waarde aan. U bent voor hen als een liefdeslied, met een mooie klank en goed gespeeld. Ze horen uw woorden, maar zij handelen er niet naar. En de Heer Jezus zegt in Matthäus 23, wee u, schriftgeleerden, fariseeën, huichelaars, want u bent als witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook van buiten wel rechtvaardig voor de mensen. Maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. Ik weet uw werken, dat u de naam hebt, dat u leeft, maar u bent dood. Ach, diezelfde aanklacht geldt veel kerken in Nederland. Veel mensen geloven nog wel dat de Bijbel een religieus boek is, maar er wordt niet naar geleefd als het woord van God. Er wordt nauwelijks persoonlijk in gelezen en naar gehandeld. Het woord heeft geen invloed op de levensstijl, op het taalgebruik, op de kledingkeuze, op de uitgaven. Wij zijn feitelijk net zulke materialisten als de rest van de wereld en ontlenen daar nogmaals onze waarde aan. Hoe groter het huis, hoe groter de auto, hoe meer centjes op de bank, des te meer denken wij ons te kunnen veroorloven. Wij zeggen orthodox te zijn en bijbelgetrouw en te geloven in het eeuwig oordeel, maar zelden of nooit praten wij met iemand, zegt echt over de Heer Jezus. We hebben tekstborden in onze huizen met het opschrift Christus is de Heer van het huis, maar we leven alsof we zelf Heer en Meester zijn. We zingen alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Ach, maar de hemelse vader wordt afgescheept met een fooi. Door een dode, wettische of oppervlakkige omgang met de schrift worden onze kinderen, buren, vrienden afkerig van het evangelie. Het gebrek aan geestelijke realiteit is een kenmerk van een dode gemeente. In hoeverre raakt dit jou persoonlijk? In hoeverre zegt het ten diepste echt iets over jou? Daarvoor hoef je eigenlijk alleen maar naar je leven te kijken. De buitenkant zegt genoeg. In dit geval. Het gebrek aan geestelijke realiteit is een kenmerk van een dode christen of een dode gemeente. Een tweede kenmerk zijn verkeerde motieven. Verkeerde motieven. Hij zegt in vers 2b, ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Er waren werken, heel veel werken. Ik ken uw werken. Maar die werken kregen een onvoldoende van de Heere. In alle gemeenteactiviteiten ontbrak er iets. Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God, zegt de Heere. Dat wil zeggen niet oprecht. Niet eerbiedig. Niet Godgericht. Niet vanuit de juiste motieven, niet vanuit de vrezen des Heren. Niet uit liefde tot Jezus, niet uit kracht van de Heilige Geest. Niet tot eer van God. Ja, natuurlijk werd dat gezegd. Maar ten diepste was het niet zo. Er waren gemeenteactiviteiten, maar de vrucht van de Geest ontbrak. In een dode kerk komen maar zelden mensen tot bekering. In een dode kerk zie je geen geestelijke groei. Geen toename in de genade en kennis van de Heer Jezus. Geen toename in de kennis van het woord. Geen overgave. Geen geestelijke vrucht. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, tot zover de diagnose, de aanklacht. Het is een dode gemeente. Er zijn veel naamchristenen in Sardes. De vraag is nu natuurlijk, kan een dode kerk herleven? Kan een in slaap gedommelde gemeente ontwaken? Nou, het evangelie zou geen evangelie zijn als dat niet zou kunnen. En daarom ook dat de Heer Jezus zich in vers 1 voorstelt als hij die de zeven geesten van God heeft. Hij heeft de ruach van God. En zoals de ruach van God in de beginnen over die lege en woeste wateren zweefde, broedde om tot leven te brengen, zo is dat ook hier in onze tekst. Hij heeft de ruach Gods om wat in slaap gedommeld is te doen ontwaken. Hij kan door de volheid van zijn geest een geestelijke herleving geven. Een dode gemeente kan een levende gemeente worden. Een in slaap gedommelde christen kan ontwaken. Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur. Schenk het ook aan mij. Geef een herleving en begin bij mij. Nu de oplossing. Hoe een dode gemeente kan herleven. Nou, vers 2. Wees waakzaam. Versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Allereerst, wees waakzaam. Nu, de oproep om waakzaam te zijn is een terugkerend refrein in het Nieuwe Testament. Juist met het oog op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Wees waakzaam. Keer op keer worden wij opgeroepen om wakker te zijn. Nu, deze oproep leert mij dat de Heer deze gemeente, deze dode gemeente, niet heeft afgeschreven. Hij heeft haar niet afgeschreven. Integendeel, hij spreekt haar aan. En hij roept haar op en hij stelt haar verantwoordelijk. Wees waakzaam, versterk het overige dat dreigt te sterven. Nu moet je maar bedenken dat met deze opdracht de goede gemeente in één klap recht overeen heeft gezeten. Zaten zij voorheen te dommelen, met deze opdracht zijn ze een en al oor. Want met deze oproep refereert de Heer aan de geschiedenis van hun stad. Wees waakzaam. Versterk het overige dat dreigt te sterven. Sardes was tot 2 maal toe veroverd terwijl de inwoners lagen te slapen. De inwoners van Sardes leefden in de waan dat hen niets kon overkomen. Sardes was van 3 kanten omgeven met steile rotswanden en gold als een onneembare vestingstad. Daarbij waakte de machtige, de puissant rijke koning Croesus over de veiligheid van de stad. Nu, bij de enige toegangspoort stonden getrainde, bewapende soldaten. En de inwoners van Sardes konden zich gerust te slapen leggen. Er kon hen werkelijk niets overkomen. Maar wat een misrekening was dat. Op een verkenningstocht van het Perzische leger had de soldaat ontdekt dat door erosie de mogelijkheid was ontstaan om de steile rotswanden te beklimmen. En aldus geschiedde. In het nachtelijk duister klom een handvol getrainde Perzische soldaten over de bewaakte stadsmuur, slopen door de straten van de slapende stad naar de stadspoort. Daar overrompelden zij de soezende bewakers, waardoor het Perzische leger het slapende Sardes kon innemen. Sardes kwam ten val, tot 2 keer toe, door een slapende meerderheid. Een geschiedenis die in hun nationale geheugen gegrift stond. Een zwarte pagina's in hun geschiedenisboeken. Nu zegt de Heer tegen de gemeente dat ditzelfde proces zich langzaam maar zeker dreigt te voltrekken in hun plaatselijke gemeente. En daarom dat hij zegt, wees waakzaam. Versterk het overige, dat dreigt te sterven. Zij die slapen moeten niet toezien hoe de plaatselijke gemeente langzamerhand inzinkt. Integendeel, zij moeten wakker worden en roepen dat de vijand nabij is. Ontwaakt, ontwaakt, slaapkop. In zijn brief aan de Efeze doet Paulus diezelfde oproep. Daarom zegt hij, ontwaakt u die slaap, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Versterk het overige dat dreigt te sterven. Gemeente, door enkele wakkere, levende christenen kan de Heer een revij geven. Een geestelijke herleving, een opwekking. Versterk het overige. Dat is allereerst een opdracht voor het geestelijk leiderschap van deze gemeente. Maar het geldt natuurlijk elke gelovige individueel, ook jou en mij. De Heer wil jou gebruiken om de overige te versterken. Maar daarvoor moet je wel wakker zijn. Sommigen zijn compleet ingepakt door het materialisme. Compleet ingepakt door de rush van dit leven. Je moet ontwaken, zegt de Heere, ontwaak. Uit jezelf ingenomen, zelfvoldane geestelijke slaap. Te veel tijd is er reeds verloren gegaan met vergaderen en nog eens vergaderen en discussiëren. God roept ons, broeders, tot de daad. Jouw en mijn leven aan God toegewijd resulteert in een geestelijke herleving. Dan zal het gebeuren dat wanneer iemand de gemeente binnenkomt, dat hij zal erkennen dat de Heer Jezus Christus, dat God in ons midden tegenwoordig is. Wees waakzaam, versterk het overige dat dreigt te sterven. Nu, nadat je ontwaakt bent, moet je drie stappen nemen. Drie stappen. Vers 3. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. Nou moesten de Efeziërs bedenken van welke hoogte zij gevallen waren. De gemeente in Sardes moet bedenken hoe ze het woord Gods ontvangen en gehoord hadden. Door herinnering moesten ze teruggebracht worden tot het normale, levende, christelijke leven. Weet je nog hoe je het ontvangen hebt? Weet jij het nog? Weet je nog hoe je hart in vuur en vlam stond toen je voor het eerst het evangelie van de genade hoorde? Weet je nog hoe je het evangelie toen ontvangen hebt? Weet je nog hoe jij je hart en leven toen aan Christus verpand hebt en zei, ik wil voor hem leven, desnoods mijn leven voor hem afleggen, verteren wil ik mijn leven voor Christus, hem wil ik dienen, hem wil ik volgen, hem wil ik lief hebben. Was het niet uit genade en door het geloof? Het evangelie werd verkondigd, de Heere opende je hart, hij schonk je de gave van het geloof waarop je de Heere Jezus als zaligmaker in je hart en leven hebt ontvangen. Geestelijke herleving van een dode gemeente begint bij de eenvoudige geloofsgehoorzaamheid aan het woord Gods. Eigenlijk is een geestelijke herleving niets meer en niets minder dan dat kinderen van God gaan leven als kinderen van God. Een geestelijke herleving betekent dat in slaap gedommelde christenen ontwaken en gewoon het normale christelijke leven gaan leven. En weet je nog wat je hebt ontvangen? Natuurlijk, je hebt het evangelie van de genade ontvangen. Je hebt de vergeving van zonde ontvangen. Je hebt de mantel van de gerechtigheid van Christus ontvangen. Die verklaring van onschuld heb je ontvangen. Je hebt het eeuwige leven ontvangen en je hebt de Heilige Geest ontvangen. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. Ten tweede, houd het vast. Houd het vast of blijf het bewaren. Dit is een oproep om tegen de tijdgeest in onverschrokken vast te houden aan het evangelie van de genade, want dat is een kracht van God tot zaligheid. Het evangelie is in staat om datgene wat dood is te doen herleven. Het evangelie van de genade is in staat om dat wat in slaap gedommeld is te doen ontwaken. Door vast te houden aan het evangelie brengt de Heer een geestelijke herleving. Houd vast aan de openbaring van de Heer in de Heilige Schrift. Wat de omgeving ook zegt. Wat de wereld ook zegt. Houd vast aan de belijdenis dat er onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven is waardoor wij moeten zalig worden. Houd vast aan het evangelie dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. En als derde, bekeer u. Zie je dat in de tekst? Bekeer u. Dat is het derde kenmerk van een geestelijke herleving. Christenen bekeren zich van hun zonde. Voor de buitenwacht is dit een van de duidelijkste kenmerken van opwekking. Christenen beginnen hun zonde te herkennen en te belijden. Trots, ongezeggelijkheid, onrein of immorele praktijken, liegen, bedriegen, stelen, misleiden, profane woorden, zwart werk, wrok, nijd, roddel. Verslavende gewoonte waardoor de naam van de Heer te schande wordt gemaakt. Christenen worden daaraan ontdekt. Ze krijgen verdriet over hun zonde. Ze belijden hun zonde en ontvangen vergeving van zonde. Is het niet een verdrietige zaak dat er tussen christenen en niet-christenen praktisch geen verschil blijkt te zijn in de praktijk van het dagelijks leven? Het niveau van liegen en bedriegen ligt in beide groepen gelijk, hoewel wij zeggen de God van de waarheid te aanbidden en te dienen. Ook in ons kijkgedrag en luistergedrag blijkt er opvallend weinig verschil te zijn. Broeders en zusters, wanneer wij op het gebied van liegen, bedriegen, zwart werk en kijkgedrag en uitgaven en materialisme niet anders zijn dan de wereld, dan is het geen vraag meer. Wij hebben een geestelijke herleving nodig, meer dan wat ook. Kijk, de Heer kan wel een klein werktuig gebruiken, maar niet een vuil werktuig. En daarom dat wij ons moeten bekeren van onze zonde. Daarom dat we onze zonde aan de Heer moeten belijden. Maar weet u, ik kan u dat niet laten zien. Het is de Heilige Geest die je daaraan moet ontdekken en mogen Hij dat geven in dit uur. Maar wanneer wij ons niet bekeren, dan plaatsen wij ons in de positie van mensen die niet bereid zijn voor de wederkomst. Zie je dat in vers 3? Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. En daarmee wordt de urgentie, de dringende noodzaak van het ontwaken en de bekering onderstreept. Daarmee zegt de Heer dat hij net als die Perzische soldaten zal komen als een dief, onverwacht. Johannes schrijft, kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Niemand weet de dag of het uur van Christus wederkomst, maar we weten wel dat het vandaag 2000 jaar dichterbij is. Laten wij ontwaken en ons bekeren en Christus verwachten op de wolken van de hemel. Nou, tot zover het remedie. Hoe een gedode gemeente, hoe een geestelijk in slaap gedommelde christen kan ontwaken. Tot slot, mijn laatste punt, de bemoediging. De belofte in vers 4 en 5. De belofte en de bemoediging. Wij lezen, maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Nou, ik vind het intens verdrietige in deze tekst dat er over enkele personen gesproken wordt. Enkele, een enkeling. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen. In meerderheid is deze lokale, deze plaatselijke gemeente in slaap gevallen en dood. Maar enkele zijn door de Heere opgemerkt. En zij krijgen een geweldige belofte. Waarom? Omdat zij zich onbesmet van de wereld bewaren. Zij zullen met Christus in witte kleren wandelen. Nou, wit is de kleur van de reinheid. Het is de kleur van het feestkleed. Vers 5. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. De overwinnaars, dat zijn degenen die uit God geboren zijn. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. In Johannes 5, vers 4. In de hemel dragen wij witte kleren. Heb je je ooit afgevraagd hoe deze kleren wit geworden zijn? Over de gelovigen uit de grote verdrukking wordt gezegd dat zij hun gewaden gewassen en wit gemaakt hebben in het bloed van het lam. Openbaring 7, vers 13 en 14. Iedereen die berouwvol tot de Heer Jezus komt, zijn zonde beleidt en Christus als zijn zonde redde, zijn zonde verlosser aanvaardt, wordt wit gewassen. Hoe? Met het bloed van het lam. Maar niet alleen is kleur de wit van reinheid, het is ook feestkleding. Het staat voor reinheid, zuiverheid, zondeloosheid, feestelijkheid. Maar ook is wit de kleur van de overwinning. Wanneer een Romeinse generaal van het slagveld terugkwam in Rome en de overwinningen had behaald, dan was hij gestoken in een prachtig witte toga. En in die witte toga liep hij door de hoofdstraat van Rome en aan beide kanten van de weg stond het volk hem toe te juichen. Hij had overwonnen. En hij kwam in die witte kleding, liep hij op naar de grote keizer van Rome. Nou, dat beeld wordt hier opgeroepen. Die witte kleding. Christus is de grote generaal. Hij heeft de dood, de Satan en de dood overwonnen. En wij zijn in zijn gevolg. Wij delen in die witte kleding. Zijn overwinning mag ook onze overwinning zijn. Hij heeft de schuld betaald en wij gaan met hem straks door de straten van het Nieuwe Jeruzalem. Zij zullen met mij wandelen in witte kleren. En dan staat erbij, omdat zij het waard zijn. Dat is een opmerkelijke toevoeging. Omdat zij het waard zijn. Ze hebben de verleiding weerstaan en zijn trouw gebleven. Ze zijn wakker gebleven. Ze hebben hun kleren niet bezoedeld. Ze hebben het bevel ter harte genomen om Christus te blijven verwachten. Door hun nee tegen de wereld hebben ze getoond Christus boven alles lief te hebben. Ze zijn het waard, ja, maar niet op grond van eigen kwaliteiten, maar uit genade alleen. Zij zullen met Christus in witte kleren wandelen. Dat is een zekerheid. En die zekerheid wordt eigenlijk langzaam maar zeker opgebouwd. Zie maar, ten tweede, vers 5b. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Met andere woorden, ze zijn voor eeuwig verzekerd. Het boek des levens is het boek van Gods eeuwige raadsbesluit. Het is het boek van Gods uitverkorene. Is het mogelijk dat iemand die is wedergeboren, iemand die Christus als een zaligmaker heeft aanvaard, iemand die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot Christus is gekomen, dat zo iemand alsnog verloren gaat, dat zijn naam wordt uitgewist uit het boek des levens? Wat zegt de Heer? Ik zal zijn naam geenszins beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Staat je naam één keer in het boek des levens, dan sta je daar onuitwisbaar voor eeuwig. Dat is de boodschap. De Heer Jezus zegt, mijn schapen horen naar mijn stem. En ik ken ze en zij volgen mij en ik geef een eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Er is geen afval der heiligen. Eens een kind van God, altijd een kind van God. Het feit dat de getrouwen niet uit het boek des levens worden gewist, betekent niet dat die mogelijkheid daartoe zou bestaan. Dat is een oneigenlijke omgang met de tekst. Een omkering die ongepast is. De boodschap van de tekst is die van zekerheid. Verzekering, bemoediging, niet van dreiging. Ik zal zijn naam beslist niet, geenszins uitwissen uit het boek des levens. Het beslist niet is een ontkennende zegwijze, waardoor benadrukt wordt dat er voor de wedergeboren mens, de getrouwe, geen mogelijkheid meer is om verloren te gaan. Nou, eerst die witte kleren als zekerheid, dan die naam geschreven als zekerheid en nu als laatste bemoediging en bekrachtiging, vers 5c, ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Christus zal voor zijn vader en zijn engelen verklaren dat we hem toebehoren. Hij heeft ons gekocht met zijn bloed. En daarom dat wij niet verloren zullen gaan in eeuwigheid. De vraag is nu natuurlijk, zal de Heere Jezus ook jouw naam voor God belijden? Is de mantel van jouw leven gewassen en wit gemaakt in het bloed van het lam? Zo niet, erken dan dat je een zondaar bent. Erken dat je jezelf niet aanvaardbaar kunt maken voor een driemaal heilige God. Geloof dat de Heer Jezus in jouw plaats en voor jouw zonde aan het kruis gestorven is. Dat hij daar vrijwillig zijn leven heeft gegeven. De Bijbel zegt, alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Daarom laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil, het water des levens nemen voor niets. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.